Ik ga het vandaag met jullie hebben over het katholieke geloof. En ik zal in het Nederlands spreken. En ik wil Raf een dankwoordje geven, want Raf heeft voor Elijn alles in het Engels uitgewerkt. Dus ik moet morgenavond ook een knokken, hij is deze les gaan geven. Dus ik ga oefenen voor jullie. Raf heeft dan ook dat die lijn kon meevolgen, elke tekst eigenlijk fijn in het Engels ook overgezet, zodat zij daarin kan meevolgen. Elaine, I will be speaking in Dutch today, and Brother Raf, he made a outline for you with the scriptures I'm going to deal with, and we will talk today about Catholicism. So it is a topic that is related to yourself, and it is ook een onderwerp dat eigenlijk voor de meeste van ons wel relevant is. Want veel mensen in België zijn katholiek of hebben te maken met katholieke tradities. En ik wil vandaag enkele punten met jullie gaan overlopen die waar eigenlijk het katholieke geloof voor staat. En ik wil daar samen gaan over nadenken hoe de Bijbel daar een antwoord op geeft. Nu, als we naar de catechismus gaan kijken van de katholieke kerk. De catechismus, dat is eigenlijk een ander woord voor de leer van de katholieke kerk. Dan zien we dat daar een rubriek is in hun tekst waar gesproken wordt over de suprematie van de paus. Dus de katholieke kerk spreekt al van een paus. Nu, als wij aan een paus denken, dat woord dat komt van het Latijn papa. En we hebben dat allemaal op tv al gezien, hè, papa. Ik moet er eigenlijk altijd een beetje mee lachen als ik dat zie, maar goed. Maar dat woord papa, dat Latijns woord, dat komt van het Grieks woord papas. En het hoofd van de katholieke kerk, die laat zich zo noemen. Die laat zich vader noemen. Het is zelfs zo dat de paus wil aangesproken worden met de titel Heilige Vader. Of uwe heiligheid. Wel, laten we eens kijken in Matteüs. Hoofdstuk 23. Wat er staat geschreven in de schrift. Matthew chapter 23 verse 9 till 13. In vers 9 staat daar, en gij zult op aarde hoeveel mensen uw vader noemen? Niemand uw vader noemen. Want één is uw vader, hij die in de hemelen is. Laat u ook geen leidslieden noemen, want één is de leidsman, uw leidsman, namelijk de Christus. Maar wie de grootste onder u is, zal uw dienaar zijn. Al wie zichzelf zal verhogen, wat zal daarmee gebeuren? Al wie zichzelf Heilige Vader wil laten noemen, die zal vernederd worden. En al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. Tot hier. Hier vinden we al iets in de schrift dat heel merkwaardig is. Het hoofd van een kerk die daarop staat dat men hem Heilige Vader noemt, die titel met zich meedraagt, die is al een overtreding met een tekst die we in de Bijbel terugvinden. Deze man wordt ook de bisschop van Rome genoemd. Wel, wat is een bisschop? Laten we eens naar Titus gaan. Titus chapter 1, verse 5 till 9. Titus hoofdstuk 1. Vers 5 tot 9. En kijk eens wat daar staat geschreven. In vers 5, Titus hoofdstuk 1. Paulus zegt tegen Titus. Ik heb u op Kreta achtergelaten met de bedoeling dat gij in orde zoudt brengen hetgeen nog verbetering behoefde. En dat gij, zoals ik u opdroeg, in alle steden... Als oudste, dat komt van het Grieks woord presbyter, oudste zou het aanstellen, wie zijn dat, de oudste? Mannen die onberispelijk zijn, Mannen die één vrouw hebben. Mannen die gelovige kinderen hebben. Die niet in opspraak zijn wegens losbandigheid of van geen tucht willen weten. Want een, en nu wordt er een ander woord gebruikt, namelijk bisschop, of anders gezegd in deze vertaling opziener, dat komt van het Grieks woord episkopos. Deze man die een ouderling wordt genoemd, die een opziener wordt genoemd, die moet onberispelijk zijn als een beheerder van het huis Gods. Paulus zegt tegen Titus dat Titus in alle steden zulke mannen moest aanstellen als ouderlingen. Als je de Petrus Canisius Bijbelvertaling erop openslaat, dan zie je dat in vers 7 het woord bisschop wordt gebruikt om over opziener te spreken. Het is hetzelfde woord. Opziener betekent een beheerder, iemand die toeziet. Als we in de Bijbel gaan kijken, dan zien we dat er drie termen worden gebruikt. Namelijk die presbyter, een oudste, episkopos, een toeziener of een bisschop. En het derde woord is poimen, en dat is een herder. En al die drie die functies die verwijzen naar die groep van ouderlingen. Naar diezelfde groep van mensen. Maar de paus die wordt dus de bisschop van Rome genoemd. Maar hoe zit dat dan? Die moet één vrouw hebben. Die moet gelovige kinderen hebben. Is dit het beeld dat de paus heeft? Wat staat er verder in vers 9 van Titus? Hoe moet zo'n bisschop zich gedragen? Die moet zich houdende aan het betrouwbare woord naar de leer, zodat hij ook in staat is te vermanen op grond van de gezonde leer en de tegensprekers te weerleggen. Een bisschop is niet iemand die nieuwe leer moet gaan bepalen. Een bisschop is iemand die zich moet houden aan de betrouwbare leer. Aan de leer van de apostelen. Aan de leer die is overgeleverd door de apostelen. Hoe komt het dan dat de paus, dat alle pausen doorheen de geschiedenis, telkens komen met nieuwe ideeën, nieuwe geloofsleren, nieuwe praktijken? Waarom houden zij zich niet aan wat we hier lezen? Maar wat we dan zien is dat die paus, die dan ook de bisschop van Rome wordt genoemd, dat die de macht heeft over het hele katholieke, de hele katholieke geloofsgemeenschap. Alle gelovigen die zich katholieken noemen, die hebben één bisschop, namelijk de papa, de paus. Kijk eens in Handelingen hoofdstuk 14 vers 23, wat daar staat geschreven. Dat Paulus, als hij op doorreis was, en hij kwam terug naar de steden waar discipelen waren gemaakt. Wat zien we dat er dan gebeurt? En nadat zij voor hen in elke gemeente oudsten hadden aangewezen, droegen zij hen onder bidden en vasten de Heere op in wie zij geloofd hadden. Het gezag van een ouderling, de functie van een ouderling in de Bijbelse context, is nooit niet hoger als dan de plaatselijke gemeente. Eén ouderling hier, als we hier ouderlingen zouden hebben, hebben totaal niks te zeggen bij de gemeente in Lissewegen. Of de gemeente waar Gert-Jan zit, in Rotterdam of in Utrecht. Als hier ouderlingen zijn, dan gaat hun bevoegdheid niet verder als hier deze plaatselijke gemeente. In 1 Petrus 5 vers 1 tot 2 zien we dan ook dat Petrus de opdracht geeft als mede-oudste, hoed de kudde Gods die bij u is. Hoe komt het dan dat een man zich de bisschop van Rome noemt en uiteindelijk over alle gemeentes, alle gelovigen, heerschappij gaat oefenen? De Bijbel leert dat niet. Maar wat wel duidelijk is, dat een ouderling zich moet houden aan het woord van de apostelen. Aan het woord van Christus. Laten we eens heel even naar Handelingen hoofdstuk 20 gaan. Paulus was hier op doorreis. En Paulus had niet, hij wilde op tijd terug in Jeruzalem zijn voor de Pinksterdag. En hij wilde niet stoppen in Efeze om daar nog wat tijd bij de christenen door te brengen. Herinner u de Efeziërs waar we vorige keer over gesproken hebben, waar dat geval was van die Skefas met zijn zonen, die geestenbezweerders, hè, waar we vorige keer over gesproken hebben. Wel hier, dat is die gemeente, en Paulus is in Milete, en hij laat de ouderlingen van Efeze tot bij hem komen. De ouderlingen van de gemeente te Efeze, in vers 17 zien we dat. En we zien dan ook dat Paulus met hen gaat spreken, in vers 18. Acts chapter 20, vers 17. En we beginnen te lezen in vers 18. En toen zij bij hem gekomen waren, zeide Paulus tot hen: gij weet hoe ik van de eerste dag aan, dat ik in Azië voet aan wal zette, al die tijd onder u verkeerd heb, dienende de Heere met alle ootmoed, onder tranen en beproevingen die mij overkwamen door de aanslagen der Joden, hoe ik niets nagelaten heb van hetgeen nuttig was om u te verkondigen en te leren in het openbaar en binnenshuis. Joden en Grieken betuigende zich te bekeren tot God en te geloven in onze Heere Jezus Christus. Tot hier. Dit is wat Paulus tegen hen zegt. Maar Paulus had niet meer de intentie om hen nog levend weer te zien. Want Paulus laat hen weten dat het waarschijnlijk de allerlaatste keer is dat hij hen levend zal zien. En daarom zien we dat er ook staat geschreven in vers 26, vers 26 van Acts 20. Daarom verklaar ik u op de dag van heden dat ik rein ben van aller bloed. En waarom was dat? Paulus had niet nagelaten om hen alles te leren wat ze moesten weten. Vers 27, want ik heb niet nagelaten u al de raad Gods te verkondigen. En wat moeten zij doen? Vers 28, ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners, dat is weer dat woord bisschoppen, gesteld heeft om de gemeente Gods te wijden, die hij zich door het bloed van zijn eigene verworven heeft. En waarom is dat? Vers 29. Zelf weet ik dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen. Bij wie zullen zij binnenkomen? Bij de gemeente te Efeze, waar de ouderlingen oudsten waren. En wat zouden die nu doen? Die de kudde niet zullen sparen. En uit die eigen midden, uit wiens midden? Uit het midden van de christenen te Efeze. Uit uw eigen midden zullen mannen opstaan die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken. En wat moesten die ouderlingen daarom doen? Wat moesten die bisschoppen daarom doen? Vers 31. Waak dan en herinner u dat ik 3 jaren lang, nacht en dag, niet heb opgehouden ieder afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen. En nu, ik draag u op aan de Heere en aan het woord zijner genade. En hem die bij machte is te bouwen en het erfdeel te geven onder alle heiligden. Paulus gaf hen over aan het woord dat hij hen had geleerd. En de ouderlingen moesten toezien dat er geen mensen uit hun eigen midden zouden opstaan die dingen zouden leren die daarvan afweken. Een bisschop is iemand die zich moet houden aan de leer van Jezus en zijn apostelen. We zien dat die paus ook de opvolger van Petrus wordt genoemd. Maar als we daar gaan nadenken, die paus die zegt van zichzelf dat hij het hoofd is van Christus' gemeente. Laten we eens naar Efeze hoofdstuk 1 gaan. Efeziërs hoofdstuk 1, vers 22. Efeziërs hoofdstuk 1, vers 22, waar staat geschreven: en God heeft alles onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente. En wie is dat? Wie is dat die het hoofd is van de gemeente? Jezus Christus. De gemeente die zijn lichaam is. Vervuld met hem die alles en alle volmaakt. Lees daarom ook eens Colossenzen hoofdstuk 1. Als ik me niet vergis, vers 18, waar hetzelfde wordt gezegd. 1 Korinthe hoofdstuk 3, vers 11. We zouden daar niet naartoe gaan. Daar staat geschreven: een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Dus Jezus is niet alleen het hoofd van de gemeente, en het hoofd is degene die de richting en de leiding bepaalt. Christus is ook het fundament van de gemeente, namelijk op wie de gemeente is gebouwd. Maar denk dan eens aan die man die zich papa laat noemen, en die daar dan zit op zijn heilige troon. Ik weet niet of ze het heilige troon noemen, ik veronderstel van wel. En hoe die dan, als mensen tot hem komen, hoe hij die aanbidding aanvaardt. Hoe hij wil dat mensen zich gaan knielen voor hem. Kijk dan eens wat er gebeurde in Handelingen hoofdstuk 10. Wat Petrus, de zogezegde eerste paus volgens de katholieken, deed. Acts chapter 10, verse 25 and 26. Dat toen Petrus bij Cornelius kwam, Cornelius, die godsvruchtig man, die uiteindelijk ook de eerste bekering uit de heidenen zal zijn met zijn gezin. Toen Petrus bij deze man kwam, vers 25, toen het geschiedde dat Petrus binnentrad, kwam Cornelius hem tegemoet, viel hem te voet en bewees hem hulde. Dat is nu net wat mensen doen bij de paus. Maar kijk wat Petrus zegt. Petrus richtte hem op en zeide: sta op. Ik ben zelf ook een mens. Petrus aanvaarde geen aanbidding van andere mensen. Petrus stelde zich niet boven andere mensen. Petrus zegt: ik ben een mens zoals jij. Sta op, jij moet mij niet aanbidden. Wie moet aanbeden worden? Christus. Maar de paus die gaat er dan ook vanuit dat hij een ongehuwd iemand moet zijn. En ze baseren zich op het feit dat Petrus de eerste paus was. Maar wat zien we in, ik zal het even quoteren, Lucas 4 vers 38. Daar staat geschreven: daarna stond Jezus op en ging van de synagoge naar het huis van Simon. De schoonmoeder van Simon nu was bevangen door zware koorts en zij riep in zijn hulp voor haar in. Nu, ik weet niet hoe je dat doet, om geen vrouw te hebben en toch een schoonmoeder. Want de schoonmoeder die komt bij de vrouw. En dat is nu niet altijd goed nieuws, maar Simon had een schoonmoeder. En dat betekent dus dat hij gehuwd was. Zoals 1 Korintiërs hoofdstuk 9, laten we dat samen ook even lezen. 1 Korintiërs 9 vers 5, 1 Korintiërs 9 vers 5. Waar Paulus een punt gaat maken, omdat mensen zijn apostelschap in twijfel trokken. En Paulus gaat een punt maken. En kijk het punt in vers 5, wat hij maakt. Hebben wij geen bevoegdheid om een zuster als vrouw mede te nemen, gelijk ook de andere apostelen en de broeders des Heren en Kefas? Wie was Kefas? Kefas was Petrus. En Petrus had een vrouw en zijn vrouw vergezelde hem waarheen hij naartoe ging. Is dit wat de katholieke kerk leert over hun bisschoppen en over hun pausen? En die niet, stel je dan de vraag hoe het komt dat zij dit niet doen. Waarom houden zij zich niet aan het betrouwbare woord, naar de leer die is overgeleverd? Nu, de katholieke kerk zegt dit: de paus, bisschop van Rome en opvolger van Petrus, is het blijvend en zichtbaar beginsel en fundament van de eenheid, zowel van de bisschoppen als van de menigte van gelovigen. De paus van Rome immers heeft, juist krachtens zijn ambt als plaatsvervanger van Christus en herder over de gehele kerk de volledige, hoogste en universele macht die hij altijd vrij kan uitoefenen. Is dat het beeld wat het Nieuwe Testament ons leert? Dat wij een plaatsvervanger hier op aarde moeten hebben, een plaatsvervanger van Christus? In 2 Thessalonicenzen 2 vers 3 en 4 staat dit, ik zal dat even lezen. En dat is de enige tekst die ik kan terugvinden, die ook nog maar in de buurt komt van een plaatsvervanger van Christus. Van iemand die zich in Gods plaats zet. Luister goed naar deze woorden. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook. Want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien dat hij een God is. Deze God in Rome, deze plaatsvervanger van Christus in Rome, deze papa, bischop van Rome en eerste paus of opvolger van Petrus, daarover wordt dit gezegd. Deze onfeilbaarheid nu bezit de paus van Rome, hoofd van het college van bisschoppen, krachtens zijn ambt, wanneer hij als opperste herder en leraar van alle gelovigen die zijn broeders in het geloof versterkt, de leer omtrent geloof en zeden in een definitieve uitspraak afkondigt. Wat de paus zegt is definitief. En hij heeft de macht over iedereen. De aan de kerk beloofde onfeilbaarheid bezit ook het korps van bisschoppen, wanneer het samen met de opvolger van Petrus het opperste leergezag uitoefent, vooral in de ecumenische concilie. Maar nu komt het punt. Wanneer de kerk door middel van haar opperste leergezag iets voorhoudt als door God geopenbaard te geloven, en als leer van Christus, wat moet gij als katholiek dan doen? Dan moet men met de gehoorzaamheid van het geloof dergelijke definities aanvaarden. Deze onfeilbaarheid zet zich uit over de gehele geloofschat zelf van de goddelijke openbaring. Je moet voor uzelf maar eens nagaan hoe vaak de ene paus een standpunt heeft ingenomen. Dit is door God geopenbaard en ik ben onfeilbaar. Want dat zeggen ze van zichzelf. En dan eeuwen later komt een andere paus en die zegt iets wat totaal tegensprekend daarin is. Laten we enkele voorbeelden zien van leringen van de Romeinse kerk, of de Romeinse kerk, hoe zij dwalen met wat de schrift ons leert. Zij zeggen bijvoorbeeld dat Maria een middelaar is tussen God en de mens. 1 Timotheüs 2 vers 5 zegt, want er is een God en ook een middelaar tussen God en de mensen. En wie is dat? De vrouw Maria? Nee, de mens Christus Jezus is de middelaar. Ik ben aan het studeren met iemand in Vaals, dat ligt bij de Nederlands-Duitse grens. En die heeft ook een katholieke achtergrond. En die zei voor hem dat dat een van de breekpunten was waarom hij meer in de Bijbel is gaan lezen en een afkeer heeft gekregen van het katholieke geloof. Omdat er in Johannes 14 vers 6 staat, Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat was een breekpunt voor hem. Omdat in het katholieke geloof wordt Maria voorgesteld als het middel. Als het middel om tot God te naderen. Terwijl de Bijbel zegt, alleen Jezus is het middel. Ze zeggen van Maria dat zij na Jezus' geboorte geen seksuele gemeenschap meer heeft gehad. Matthäus 1 vers 24 zegt dit. Toen Jozef uit zijn slaap ontwaak was, deed hij zoals de engel des Heren bevolen had. En hij nam zijn vrouw tot zich. En hij had geen gemeenschap met haar voordat zij een zoon gebaard had. Wat impliceert dat? Toen Jezus was geboren, had Jozef seksuele gemeenschap met Maria. Waarom zeggen zij dan dat dat niet zo is? Zij zeggen dat Maria geen andere kinderen meer heeft gekregen. Wel, Jezus, toen hij begon te leren, En toen hij op een gegeven moment terug in zijn vaderstad kwam, waren de mensen verbaasd over de wijsheid die hij had en de krachten die hij deed. En in Matteüs 13, vers 55 en 56 zien we dat de mensen in zijn vaderstad dit zeiden. Is dit niet de zoon van een timmerman? Heet zijn moeder niet Maria? En zijn broeders Jacobus en Jozef en Simon en Judas? En behoren zijn zusters niet alle bij ons? Van waar heeft hij dan dit alles? De Bijbel leert, zonder enige twijfel, dat Maria gemeenschap heeft gehad met Jozef. En dat er nog meer kinderen uit dat huwelijk zijn voortgekomen. Waarom wordt er dan een leer, als door God geopenbaard, naar voren gebracht, dat zij geen andere kinderen meer heeft gekregen? De katholieke kerk zegt dat Maria moet aanbeden worden. En we zien dan ook op een gegeven moment dat Jezus, wanneer hij wonderen aan het doen was, wanneer hij bezig was met een boze geest uit te drijven, dat de mensen eigenlijk een vraag stelden van waar hij die kracht had. En Jezus gaat daarop antwoorden. En Lucas 11, vers 27 zien we, en het geschiedde, toen Jezus deze dingen sprak, dat een vrouw uit de scharen haar stem verhief en tot hem zeide, zalig de schoot die u heeft gedragen en de borsten die gij hebt gezogen. Wat zegt Jezus? Ja, laten wij allemaal die vrouw gaan aanbidden. Laten wij knielen voor de beelden en laten wij haar aanroepen. Is dat wat Jezus zegt? Kijk wat Jezus zegt. Zeker zalig die het woord Gods horen en het bewaren. Jezus verwijst nergens niet dat zijn moeder moet aanbeden worden. Was zij een begenadigde vrouw? Ik geloof van wel. Zeer zeker, zij heeft de Zoon Gods in haar gedragen. Maar de Bijbel zegt nergens niet dat zij moet aanbeden worden. De katholieke kerk leert dat kleine kinderen schuldig zijn aan erfzonden. We kennen die tekst in Ezechiël hoofdstuk 18 vers 20. We gaan daar niet te ver bij stilstaan. Maar we zien dan ook dat als gevolg van die lering van erfzonde, dat zij gaan leren dat kleine kinderen daarom moeten gedoopt worden. Maar we zien dat de schrift leert dat geloof en doop leiden tot behoudenis. Stel uzelf de vraag, hoe kan een klein kindje geloven? Hoe kan een klein babytje zich bekeren van de zonde die zich nog niet eens hebben voorgedaan? Romeinen 10 vers 17 zegt, geloof komt uit het horen. En het horen door het woord van Christus. Heeft een klein babyke geloof dat uit het horen komt? En dat dat horen is voortgekomen door het woord van Christus? Nee. Wat zeggen zij dan? Dopen is besprenkelen. We hebben vorige keer stilgestaan bij de doop van de kamerling. Zij daalden beide af in het water en zij kwamen beide uit het water. Is daar veel of weinig water voor nodig? Wat leren zij nog? Onlangs, wie is er heilig verklaard? Pater Damiaan. En we zien dan ook dat zij een traditie ervan gemaakt hebben om na het sterven van bepaalde katholieke mensen, om deze mensen heilig te gaan verklaren. De Bijbel geeft een heel ander beeld. De Bijbel spreekt over heilige mensen die leven. Namelijk christenen, dat zijn mensen die geheiligd zijn, die door God apart zijn gezet. Je kunt daar Filippenzen 1 vers 1 voor openslaan. Zij leren dat er bijvoorbeeld een aparte priesterklasse is. Terwijl 1 Petrus 2 vers 9 zegt dat alle christenen priesters zijn. Zij zeggen dat zonden aan die priester moeten beleden worden. We moeten gaan biechten. En misschien, dat is toch wel iets interessants. Sla eens met mij Jacobus 5 open. Jacobus 5. Want toen ik hier ook wat over aan het onderzoeken was, ben ik ook op het punt van het sacrament van de zieken uitgekomen. En je ziet dat vaak in de overlijdingsberichten van de kranten. Deze persoon is gesterkt door het sacrament van de zieken. En wat zij daar eigenlijk mee zeggen is, deze persoon gaat naar de hemel en die is behouden. Die zijn zonden zijn vergeven. En waarom is dat? Omdat die priester, die pastoor, daarvan zeggen zij dat die de macht heeft om zonden te vergeven. Dat die pastoor op zijn woord kan zeggen, uw zonden zijn vergeven. Terwijl de Bijbel leert dat enkel God zonden kan vergeven. Maar wat we hier, we zien hier een voorbeeld van iemand die ziek is. En Jacobus 5 vers 14 zien we, die roept de oudste van de gemeente tot zich. En daar wordt, die wordt met olie gezalfd en een gebed wordt uitgesproken. En vers 15 zien we, en het gelovige gebed zal de leider gezond maken en de Heere zal hem oprichten. En als hij zonde gedaan heeft, zal hem vergiffenis geschonken worden. Maar kijk wat er staat in vers 16, dat is het punt dat ik wil maken. Beleid daarom elkander uw zonde. En bid voor elkander opdat gij genezing ontvangt. Tot hier. Wat gebeurt er als jij gaat biechten bij de pastoor? Dan gaat jij al uw zonde aan hem beleiden. Heeft de pastoor ooit al aan u zijn zonde beleden? Heeft de pastoor ooit tegen u gezegd, nadat jij uw zonde hebt beleden, oké, nu is het mijn beurt. Wat staat hier? Beleid elkander uw zonde. Wij moeten onze zonde aan elkaar beleiden. En dat is niet, wij moeten de zonde niet aan de pastoor gaan beleiden, nee, aan elkaar. En in dat opzicht kunt je ook eens in Handelingen 8 het verhaal van Simon bekijken, hoe Petrus hem zegt dat hij zich moet bekeren en hij moet bidden tot God, opdat zijn gedachten die hij op dat moment had, dat hij daarvan vergeving mag ontvangen. Maar we zien dat de katholieke kerk vol is met traditie. Traditie van branden van kaarsen, het hebben van kruisbeelden, de askruisjes, de palmtakken en ga zo maar eindeloos door. Maar we weten dat Marcus 7 leert dat tradities die niet door God zijn ingegeven, tradities die van mensen komen, dat die waardeloos zijn. Dat zijn leringen die het woord van God krachteloos maken. We zien dat zij bidden, beelden aanbidden. Terwijl het Oude Testament, een van de 10 geboden is dit. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enig gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. En wat frappant is, ik vroeg dat aan Sylvie. Er is bij de katholieken een soort gezegde van de 10 geboden. En dat gaat als volgt. Bovenal bemin één God, zweer niet ijdel vloek nog spot, heilig steeds de dag des Heren, vader, moeder zult gij eren, dood niet, geef geen ergernis, doe nooit wat onkuisheid is, vlucht het stelen en bedriegen, ook de achterklap en het liegen, wees steeds kuis in uw gemoed en begeer nooit iemands goed. En dat is iets wat geïndoctrineerd wordt. En bijna elke katholiek, elke goede katholiek misschien moet ik zeggen, die kent dat van buiten. Maar wat ons daarin opvalt is, dat als wij naar Exodus hoofdstuk 20 vers 4 en 5 gaan, dat we zien dat de katholieken het vers waarin wordt gesproken, gij zult u geen gesneden afbeeldingen maken en daarvoor niet buigen, nog gaan dienen, dat zij dat hebben weggelaten en dat zij daardoor ook gewoon de schrift vervalst hebben. In Jesaja 42 vers 8 zegt God dit, en luister goed, ik ben de Heere, dat is mijn naam, en mijn eer zal ik aan geen ander geven, nog mijn lof aan de gesneden beelden. En denk eens aan het kruisbeeld van Christus, denk eens aan het beeld dat zij opwerpen over Jezus. Jezus met lange haren, een man die in zijn dertiger jaren, schoon van uiterlijk. En nu is het zo dat dertigers wel op het knapst van hun leven zijn. En het is natuurlijk niet toevallig dat ik in mijn 30 ben. Maar in 1 Korintiërs hoofdstuk 11 vers 14 zien we dat het een schande is voor een man om lang haar te dragen. Hoe komt het dan dat de katholieke kerk Jezus afbeeldt als een man met lange haren? Hoe komt het dat Jezus wordt voorgesteld als een man die mooi en aantrekkelijk is, terwijl Jesaja hoofdstuk 53 vers 2 leert dat hij een gedaante had dat eigenlijk niet begerenswaardig was, dat niet om aan te zien was. Jezus was geen knappe gast, zoals wij dat zouden noemen, Jesaja 53 vers 2. Maar we zien dat die Die kerk vol staat met beelden. Vol staat met beelden van heiligen, van Christus, van Maria. En voor al die beelden wordt geknield en al die beelden worden gediend. En niet alleen dat. Als je naar zo'n katholieke mis gaat, wat valt u op? Hoe zijn deze mensen gekleed? Die zijn gekleed met allerlei speciale kledij. Ik heb op die PowerPoint-presentatie hier ook een foto van de paus en de mensen die hem omringen. En het is bijna een circus. Wat zei Jezus over de fariseeën en de wetgeleerden en over hun klederdracht? Wel, Jezus zei dit. Al hun werken doen zij om in het oog te lopen bij de mensen. Want zij maken hun gebedsriemen breed en hun kwasten groot. Zij houden van de eerste plaats bij de maaltijden en van de erezetels in de synagogen en van de begroetingen op de markten. Zij maakten hun gebedsriemen breed. Zij wilden opvallen door middel van hun kledij. Jezus veroordeelt zulk een gedrag. Nog twee puntjes. Het vagevuur. Het vagevuur is een leer van de katholieken waarvan zij zeggen dat iemand die gelovig was, maar op het einde van zijn leven in een zonde verstrikt was en dan sterft, dat die persoon wel naar de hemel kan gaan, maar hij moet eerst naar het vagevuur gaan waar hij gereinigd wordt van die zonde. De Bijbel leert, het beschikt een mens eenmaal te sterven en om daarna geoordeeld te worden. Hebreeën hoofdstuk 9 vers 27. Lucas 16, het verhaal van de rijke man en Lazarus, leert dat als jij sterft, dan is er een onoverkomelijke kloof tussen hen die in een plaats van vertroosting zijn en hen die in een plaats van pijniging zijn. Het laatste punt. Wat valt op bij katholieke mensen? Zij bidden herhaaldelijk hetzelfde gebed. Zij bidden het Onze Vader of de Wees gegroet Maria. En hoe doen zij dat? Ze hebben de rozenkrans. Of een ander woord daarvoor is de paternoster. En zij zeggen veelvuldig dezelfde woorden. Wat zegt Jezus daarover? Matthäus 6 vers 7. Gebruik bij uw bidden geen omhaal van woorden. Zoals de heidenen. Want zij menen door de veelheid van hun woorden verhoord te zullen worden. Als wij bidden, dan vertellen wij gewoon aan God wat er op ons hart ligt. Wij praten met God zoals we met elkaar praten. Waarom moeten wij iets herhalen en blijven herhalen om daardoor te willen verhoord worden? Jezus zegt, je zult daardoor niet verhoord worden. Wat is de conclusie? Galaten hoofdstuk 1, tot slot. Galaten hoofdstuk 1. De conclusion, Galatians chapter 1. We hebben gezien dat de ouderlingen moesten toezien dat er geen andere leer zou komen, dat er mensen uit hun midden zouden opstaan die verderfelijke dingen zouden leren. Ook Paulus zelf waarschuwt daarvoor. Galaten hoofdstuk 1, vers 6, waarin hij zegt, vers 6, het verbaast mij, zegt Paulus. Zelfs toen Paulus er was, waren ook de christenen te Galaten onderhevig aan allerlei vreemde gedachten, valse leringen. En wat zegt Paulus? Het verbaast mij dat jij zo schielijk, dat is zo vlug, van degene die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie. En dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Wat is verdraaien? Is dat niet anders zeggen als wat er in het woord van God staat? Is dat nu niet net wat het katholieke geloof doet? Dat ze anders zeggen als wat er in de Bijbel staat? Kijk eens wat Paulus zegt daarover, vers 8. Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens. Indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. En laten die woorden die we zien, die we horen, laten we die in ons hart opnemen. Dat wij enerzijds weten, en dat wij daarvan overtuigd mogen zijn, dat wij geen katholiek hoeven te zijn om behouden te worden. Wij moeten christen zijn. Wij moeten van Christus worden. Wij moeten geen lid van de katholieke kerk worden. Maar laten we er ook van overtuigd zijn. Dat die afdwaling van het woord van God begonnen is in Christus gemeente. En dat door verdraaiingen van het woord, door interpretaties die eigenmachtige uitleggingen zijn, zijn deze afdwalingen tot stand gekomen. Maar Paulus is duidelijk. Zij die deze dingen verkondigen, zij die deze dingen geloven, die zijn vervloekt. Laten we dan ook in alle ernst, in alle tijden, het woord van God met een ernstig hart onderzoeken. Laten wij niet onze mis in het Latijn voeren, dat de mensen die het horen er niks van begrijpen. Maar laten wij het aan alle tijden een onderzoekend hart hebben. Amen.